Welkom bij de Fusix podcast. Fusix is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. In deze aflevering gaan we het hebben over de kringloop van het leven in de open source netwerksoftware. Yes, welkom bij de Fusix podcast. We duiken elke aflevering samen met Julia Maglin en Niels Raaier in de spannende onderwerpen die een internetprovider voor datacentra bezighouden. En deze aflevering gaan we verder waar we de vorige keer gestopt waren met gesprekken die zijn opgenomen in de Fries IX Barbecue. En al die gesprekken hebben één ding gemeen. Ze gaan over hoe nerds iets terugdoen voor de community. Niels, had jij die rode draad ter plekke al door toen jij daar zat te praten?
Nou, eigenlijk niet helemaal. Het is wel leuk dat je dat vraagt inderdaad, want het kwam heel spontaan. Mm-hmm. Er blijken heel veel mensen gewoon bezig te zijn met open source projecten. En er blijken zelfs mensen hele netwerken op te zetten, alle om open source projecten te ondersteunen. En dat is hartstikke leuk. Maar die rode draad was niet aanwezig voordat we begonnen met opnemen. Nee.
Nee, in het eerste gesprek dat we je zo gaan laten horen als luisteraar is met Nick Bauhaus. Ja. Die kennen we allebei. Ja. Die kennen de luisteraars wellicht ook. Maar toch even, waarom heb je hem aan zijn mouw getrokken om erbij te komen zitten?
Nou, omdat Nick gewoon een leuke gozer is. En daar valt goed mee te praten. En ik dacht, nou, dat durft hij ook vast wel voor de microfoon. En ja hoor. Dus ik had niet van tevoren een plan van ik wil graag dat Nick dit zegt of dat zegt. Maar we stonden gewoon aan een biertje bij Arend in de tuin. En we dachten, we gaan eventjes wat opnemen.
Nou, dat is goed gelukt. Jij stelt hem zelf vakkundig voor, dus ik denk dat we daar gelijk maar gewoon in moeten duiken.
Aan tafel bij de Fries IX Barbecue in Jubbega hebben wij ook Nick Bauhaus. En Nick die neemt een IP transitverbinding van Fusix af. Goed, dat werkt allemaal goed, neem ik aan. Maar eigenlijk is wat we willen uitvissen hier. Waarom doe je dat eigenlijk, Nick? Dus leuk dat je hier aan tafel bent en vertel eens iets over wat je doet.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ten eerste leuk dat ik mag aanschuiven. En waarom ik daar ben begonnen is omdat ik eigenlijk altijd jaloers was op die mensen die zelf een AIS-nummer hadden en zelf voor ISP gingen spelen.
Jaloers ook zelf,
zeg. Ja, dat is hartstikke leuk, man.
Ja.
Ja, dus kun je lekker soeverein zijn op het internet en je eigen... Je eigen dienst uitmaken, zeg maar. Ja. Je hebt alles volledig onder controle. Dus toen had ik dat gebouwd met hulp van Coloclue. Want daar ben ik natuurlijk lid van. En allemaal leuke mensen daar die hebben mij geholpen met een transitverbinding via Coloclue. Ja. Toen dacht ik, nou wil ik een beetje verkeer op het netwerk. Zodat als ik iets ga wijzigen of als ik mee ga experimenteren en leren. Ja. Dat ik dan ook wat zie gebeuren. Dus toen ben ik eerst Tor Relays gaan draaien. Ja. Dus daarmee help ik het Tor-netwerk, het anonimiteitsnetwerk. Toen ik dat ging draaien, toen begon wat verkeer te stromen, zeg maar. Nee, voor je het weet heb je er dan 5 van die dingen draaien. en dan zit je continu een gigabit te stampen. Ja. Dat gaat vrij hard. Dat verkeer is vrij divers natuurlijk. En ja, kijk, ik het is... Het hoofddoel van het netwerk is leren en ermee spelen. Het draait niks, niks van productie op of zo. En ik verdien er geen geld mee of iets dergelijks.
Nou, in onze podcast komt vaak ter sprake dat BGP-protocol allemaal maar zo ingewikkeld is. En waarom doen wij moeilijk? Maar het doel van jouw netwerk is dus eigenlijk juist om daarover te leren.
Correct, ja.
En experimenteren.
Absoluut. Ja, mijn werk is bij... Ik werk ook bij SpeakUp en daar is mijn werk netwerkengineer. Maar ik kan daar niks stuk maken of experimenteren met nieuwe technieken. Dat,
juist.
Het doel van dat netwerk is een beetje dat het altijd doet.
Daar heb je een andere functie. Juist zorgen dat het wel blijft werken.
Precies.
En niet stuk mag.
Precies. En ik hoste al zelf wat services... voor mezelf of voor familie. En wat is dan leuker om dat gewoon in je eigen netwerk te doen. En op een gegeven moment ben ik naast Tor Relays ook mirrors gaan draaien voor open source projecten. En dat is nu eigenlijk waar de meeste traffic vandaan komt.
Ja, ik hoorde jou inderdaad mirrors zeggen. Mm-hmm. Toen we elkaar spraken. En wat moet ik me daarbij voorstellen?
er zijn een heleboel open source projecten. Dus bijvorbeeld voor Manjaro of Arch Linux. En op het moment dat je dat systeem wil installeren of updaten, worden alle pakketten die dat systeem uitmaken van mirrors afgehaald.
Mm-hmm.
En als gebruiker van dat systeem kun je zelf kiezen welke mirror je wil gebruiken. Maar door het operating system wordt vaak ook gewoon zelf een keuze gemaakt op basis van waar de beste verbinding naartoe is.
Mm-hmm.
Dat schijnt... Mijn netwerk schijnt best wel een goede verbinding te hebben met het internet. Dus daar gaat redelijk wat traffic overheen.
Ja. Nou, wat bijzonder. Ik wist zelf niet dat het zo werkte.
Ja, iedereen kan een open source mirror hosten, zeg maar. Afhankelijk wel een beetje van het project. Ik host voor mirrors voor Arch Linux en Manjaro en voor MariaDB. En zelfs nog een paar andere projecten.
Wow.
En hoe doe je op jouw netwerk de routing? Op wat voor apparatuur draait dat? En hoe zorg je ervoor dat alles dus aan elkaar hangt?
Het hele netwerk bestaat uit één Dell R630.
Uh-huh.
en daar draait Bird 2 op.
Uh-huh.
Sinds kort Bird 2. Daar kun je van alles over lezen. Ik hou een klein blogje bij waar ik wat ontwikkelingen op schrijf. Die machine hangt... daar zit een netwerkkaarten met twee 10 gig poorten. En die twee 10 gig poorten zijn aangesloten met een dakkabel op twee microtik switches, waar al mijn verbindingen op zitten. Dus daar zit de FuseX Transit op, daar zit FreeCX op en nog een paar andere verbindingen naar Transit en interconnects. En zo is mijn netwerkje een beetje verbonden. Dus,
En heb je voor de configuratie van Bird nog bijzondere dingen moeten doen? Heb je automatisering opgezet? Of was het lastig om bijvoorbeeld op de FreeCX ervoor te zorgen dat iedereen zomaar met jou kan gaan pieren?
In het begin dacht ik, ik typ dat wel even, want mijn netwerk is niet zo groot.
Ja.
Maar op een gegeven moment zeg je toch tegen iedereen, goh, laten we peren. Wat heb je een leuk netwerk? En dan ben je toch wel veel aan het typen. Dus toen heb ik Kees gepakt van ColoGlue. En aangepast naar mijn eigen wensen. En dat draait nu mooi in een in Docker containers. In een grondjob. Docker run in een grondjob is echt een fantastisch idee. Maar goed, dat werkt allemaal best aardig. Ik kan een merge request accepteren van mensen die mij willen pieren.
Ja.
Of zelf in een YAML-file typen en dan wordt dat gewoon netjes geregeld. Dus dat is qua automatisering. Ja, en de configs van mijn microtik switches worden gebackupt met Oxidized. Dus het draait nog een LibreNMS, zodat ik de een en ander in de gaten kan houden. Bijvoorbeeld of ik niet te veel verkeer over via FuseX stuur.
Nou, dat is toch allemaal nogal wat voor een hobbyproject. Nee, maar jij hebt hier natuurlijk in je dagelijks werk ook een heleboel aan, denk ik.
Absoluut. Nou ja, wat ik leer met mijn eigen netwerk, neem natuurlijk gewoon mee in mijn dagelijkse netwerk. En daar kunnen we ook weer processen van verbeteren. En daar worden we alleen maar beter van. Dus ik denk dat mijn werkgever heel erg blij is met mij. Ook al realiseer ze het misschien niet zo altijd. Nee, absoluut. Er werken hele leuke mensen bij Speakup en dat zien ze echt. Dus daar heb ik het echt wel mee getroffen.
Nou, ja, ik zie dat veel leden van ColoGlue, die eigenlijk... bij ColoGlue kan je dan een server ophangen. En dan zorgt de vereniging dat het aan het internet ook verbonden is. Maar heel veel leden zoals jij, die gaan toch wel veel stappen verder in eigen beslissingen over routering, over BGP-policies, over alles wat je doet. En dan hoor ik ook vandaag voor de zoveelste keer dat eigenlijk heel veel mensen heel veel voor open source doen vanuit zichzelf. Ja. Dat is ook een community. Dat doe je omdat je het leuk vindt en omdat het interessant is. En zoals FreeCX.
Ja,
het is
absoluut
leuk om te doen omdat het leuk is.
Het hosten van een open source mirror is dan natuurlijk een logische stap. Want het is A, niet erg als het een keer down is. Als ik iets verklooi in mijn configuratie. En B, ik help de community ermee. En de gebruikers van die projecten.
Ja.
Ik heb ook nog eens traffic om mee te spelen tussen haakjes.
Ja.
Dus het is win-win-win wat dat betreft.
En je hebt veel ervaring met Bird.
Ja, dat klopt.
Dat is,
ja.
Nou, op zich is het interessant, want ik weet nog, we hebben een klant en ze gebruiken in productienetwerk, in hun eigen productienetwerk, gebruiken ze Bird routers. Het is geen internetprovider, het is een enterprise type netwerk. Maar ja, op een gegeven moment hadden ze wat meer ingewikkelde vragen. En wij bij Fusix blijven toch wel bij een vendor zitten.
Wat gek.
Is altijd toch wel een afweging. Wil je echt zoveel doen wanneer het over je netwerk gaat, waar heel veel andere gebruikers op zitten?
Mm-hmm.
Nou, maar nu weet ik waar ze een consultant kunnen vinden. Iemand die dat, die
misschien
dat goed
wel
weet.
Ja, ja.
Nou Niels, ik hoor Nick een mooi verhaal vertellen over hoe hij zelf leert van zijn open source projectjes en daar lekker hobbymatig mee bezig is. Zijn werkgever er ook wat aan. Maar dat Bird. Ik vind het zo. Het is een vogel, maar je gebruikt de software ook om automatisch je netwerk te configureren. Heb jij hier verstand van ook?
Ja, een beetje wel, maar ook niet. Ik zal het even uitleggen. Bird is een softwarepakket dat in Tsjechië wordt gemaakt door open source de developers. En dat doet routing, dus BGP vooral en OSPF. En dat kun je dus op een Linux-machine of een BSD-machine installeren. En dan kun je daar een BGP-router mee draaien op het internet.
Is het dan een soft router?
Ja, een soft router. Ja. 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 En goed, daar hangen natuurlijk een heleboel dingen aan vast. Hè. We hebben Pim van Pelt ook wel eens horen vertellen over VPP. Nou, dat is dus niet hetzelfde als Bird, want VPP zorgt alleen voor het voorwoorden van de pakketten, dus het doorsturen van de pakketten. Maar waar die pakketten naartoe doorgestuurd moeten worden, dat bepaalt Bird.
Juist. Okay.
Zo zit het in elkaar.
Ja.
En nou is het natuurlijk het enige dat ik een beetje jammer vind dat Nick Bird gebruikt hiervoor. Want ik ben zelf de voorzitter van de Route Server Support Foundation. Mm-hmm. En wij zorgen ervoor dat de financiering voor de ontwikkeling van OpenBGPD op on track blijft.
Mm-hmm.
Dus ja, ik vind eigenlijk dat Nick dat moet gebruiken. En dat is wel onderdeel van het OpenBSD project. Maar dat neemt niet weg dat je het gewoon ook op Linux machines kunt draaien. Dus je hoeft niet per se OpenBSD te installeren om OpenBGPD te kunnen gebruiken. En ik vind het wel leuk om dat te doen. Voor mij is dat het stukje dat ik teruggeef aan de open source community. Want ik ben zelf niet goed genoeg om code of in het schrijven van code. Ik zou dat niet terug kunnen geven. Nou, ik kan het proberen, maar ik denk dat ik snel word afgeschoten.
Mm-hmm.
En wat ik wel kan, dat is dus dingen organiseren, mensen bij elkaar brengen en zorgen dat dingen gebeuren. En daarom heb ik besloten me in te laten met de Route Server Foundation om ervoor te zorgen dat zo'n OpenBGPD pakket wel ontwikkeld blijft. Hè? Dat de features krijgt die de gebruikers nodig hebben. En dat de security bugs die nodig zijn worden opgelost.
Ja. Nou ja, je bent zelf natuurlijk ook beter in het, dat noem ik dan maar even, testen van die software door het in gebruik te hebben. En dan ook daarna te vertellen van nou, dit ben ik tegengekomen en dat kan allemaal beter.
Nou ja, dat klopt inderdaad. En nou hebben wij bij Fusix natuurlijk OpenBGPD niet in productie in gebruik. Alleen hier en daar in dingetjes om zaken te testen. Want op het productienetwerk gebruiken we nou eenmaal Juniper en Nokia. En dan kun je ook daar support tickets openen, ja. Het is natuurlijk altijd een balans, hè? Mm-hmm. De OpenBGPD developer, main developers, die kan ik gewoon bellen. Ik heb geen SLA dat ze dan dingen moeten oplossen. Dus het is echt een balans elke keer van wat doe je? En wij als commercieel bedrijf draaien toch dus op routers van hardware vendors waar we wel zo'n SLA mee hebben. Maar OpenBGPD moet je niet onderschatten. Want ik zit natuurlijk ook nog eens een keer in het bestuur van NLNOG. En bij NLNOG draaien we een OpenBGPD route collector. Waar meer dan 200 miljoen routes in worden verwerkt. Die heeft een 200 peering sessies, zoiets.
Mm-hmm.
En dat ding is echt enorm. En natuurlijk moet op die machine heel veel geheugen worden toegekend. Ja. aan dat open BGP-proces.
Wordt steeds goedkoper, maar het is wel een boel.
Maar dit kan dus wel gewoon allemaal. Hè? En als je op het internet... want dit is een zogeheten looking glass. Dus je kunt kijken hoe routes zijn op het internet. Ja. Dus als jij een IP... subnet hebt, een prefix, dan kun je in dat looking glass kijken, hoe hebben andere netwerken een route naar dat subnet?
Wauw, ja.
Nou, en dat ding heeft dus gewoon 200 miljoen verschillende routes die processt. Ik denk op het moment dat de podcast uitkomt, zelfs al wel weer meer dan dat. En als je een nieuwe prefix gaat adverteren als ISP, dan duurt dat maar seconden voordat die verschijnt op dat looking glass. Mm-hmm. Ik vind dat echt altijd toch wonderlijke techniek.
Het is
zo
wel,
mooi.
Het is wel magie inderdaad. Als je daar 10 jaar geleden over zou praten, denk je, holy crap.
Ongelooflijk.
Dat ik dat op een computertje...
Ja, ik kan me nog herinneren bij Demon, waar ik werkte, dat we een bepaald merk router in gebruik hadden. En dat ding dat crashte maar de hele tijd. En ik heb toen de configuratie naar de fabrikant gestuurd. En die zeiden van, nou, dit hebben we nog nooit gezien. Hier is onze software totaal niet voor gemaakt.
Wow.
Want jullie zitten op, wat is dat? AMS IX of zo. En jullie hebben daar wel 80 peers.
Wow.
Nee, dat kan niet hoor.
En dan was je nog niet eens, zeg maar, met alle respect, KPN. Dat toch nog echt wel wat meer verbindingen zou moeten hebben liggen. Hey, wat ik leuk vind is, je zegt al een aantal keer, we hebben geen SLA met mensen die open source ontwikkelen. En voor mij komt dat een beetje neer op, ja, toch vies woord, maar ook wel geld. Als jij een apparaat koopt bij Uniper of bij Nokia en je hebt daar een SLA liggen, dan betekent dat daar ook geld voor betaald wordt. Ja. En dan is het ook logisch dat je daar eisen aan mag stellen. Ja. De rest van het verhaal met Nick gaat ook eigenlijk over die dynamiek dat een boel bedrijven echt diep in de kern van hun producten open source software gebruiken. En dat is ook helemaal prima en terecht. Daar is het open source voor. Tegelijkertijd is het ook wel goed dat die ontwikkelaars daar zelf een keer wat voor terugkrijgen. En Nick heeft daar ook een paar mooie voorbeelden bij.
Ja. Het wordt al heel snel heel wat ingewikkelder. En dat zie je ook aan FreeSIX, waar Arend natuurlijk begonnen is met een enkel switchje in NICEF. En sluit daar allemaal maar op aan. Maar intussen is de FreeSIX op meerdere locaties aanwezig. En dan moet je ook de bandbreedte tussen die locaties gaan regelen en gaan managen. En zonder geautomatiseerde configuratie kom je daar eigenlijk tegenwoordig ook niet meer. Dus dat zou een heel mooie stap zijn. Maar ook een stap waar je volgens mij weer heel veel van kan gaan leren tegen
Absoluut.
Die tijd.
Ja, zeker. Zeker. Dus op naar de volgende mooie stap.
Ja.
Nou, zo is
super.
Het. Dankjewel Nick dat je ons je netwerk even hebt uitgelegd.
Tuurlijk.
Of wou jij nog wat vragen, Julia?
Nou, ik ben persoonlijk toch wel altijd benieuwd hoe dat open source community werkt.
Mm-hmm.
Dat is, hoe ben je eigenlijk erin gerold?
Dat is een goede vraag. In open source software, ja, je begint als gebruiker natuurlijk. Dus je komt allemaal coole software tegen die je dagelijks gebruikt. En op een gegeven moment zie je dan, nee, dit is gewoon een open source project. En de code staat gewoon op een voor iedereen beschikbare plek. En is er kan ook nog aan bijdragen op allerlei verschillende manieren. Zelfs als je niet zelf kan coden, kun je bijdragen bijvoorbeeld vertalingen in te dienen. Of nee, zoals ik doe, een open source mirror te hosten. Of,
ja.
Maar ja, er zijn zoveel verschillende manieren om bij te dragen. En dat is daardoor... is een stukje software niet van een of andere grote firma in Redmond, maar van iedereen.
Ja.
Ik ben blij dat het bestaat, zeg maar.
Nee, zeker.
Ik bedoel, er is ook een plek voor commerciële software, hoor, tuurlijk. Maar,
wat ik zie is dat open source software wordt zoveel ook bij commerciële bedrijven gebruikt. En tegelijkertijd, die bedrijven, ze zijn dus afhankelijk van open source software. Maar tegelijkertijd doen ze heel weinig om de community te ondersteunen.
Ja, dat klopt.
Ik begrijp zelf niet helemaal hoe dat werkt. Dat iets waar je afhankelijk van bent, En dan zou je willen dat het voldoende gefinancierd wordt.
Nou ja, een structuur die je vaak ziet, dat is dat een ontwikkelaar van een open source pakket wel in dienst wordt genomen door een bedrijf dat van dat pakket afhankelijk is. Hey, je hebt zaken zoals wat wij bij Fusix ook gebruiken, Netbox. Ja, dat is gewoon begonnen door iemand die dat op zijn zolderkamer maakte. Maar er is een bedrijf afhankelijk van geworden. En vervolgens is de zolderkamerpersoon gewoon aangenomen door dat bedrijf voor een salaris. En de ontwikkelingen van Netbox, die worden gelukkig... Netbox is misschien niet het allerbeste voorbeeld, maar de verbeteringen erin, die worden teruggegeven aan de community. Dat is de basis van open source ontwikkeling, als je kijkt naar hoe dat gefinancierd wordt. Ja.
En wat je ook nog wel eens ziet, is een model waarbij de supportcontracten worden aangeboden door een bovenliggende firma die... Bijvoorbeeld Mailcow is een mooi voorbeeld. Dat is een mooi open source project als je je eigen mailserver wil hosten. Maar als je ervan afhankelijk bent, kun je voor een bepaald bedrag per maand support van ze inkopen. Maar inderdaad, er zijn een heleboel open source projecten die zonder enige compensatie gebruikt worden door heel erg veel. Ja. Curl is denk ik een heel mooi voorbeeld. Het is een library om HTTP-requests mee te versturen.
Ja.
Mm-hmm. Nou, het zit bijna overal in, maar de man die het schrijft kan nog niet met pensioen, zeg maar. Dus nee. Dat is eigenlijk ontzettend zonde.
Toevalligerwijs hebben wij die man ontmoet op een conferentie waar we waren, Julia en ik. En inderdaad, hij klaagde een beetje dat zijn software door werkelijk iedereen wordt gebruikt. Ja. En de conferentie ging over het financieren van open source software. En op die plek had hij dus inderdaad wat geld gekregen. En ik meende dat hij uitriep dat dit de eerste keer was dat hij echt een substantiële bijdrage kreeg voor Curl. Ja. En dat is toch wel erg belangrijk. Wil iemand open source software ontwikkelen en blijven ontwikkelen, dan moet daar wat achter zitten. En het probleem is natuurlijk dat iemand die goed software kan ontwikkelen meestal niet iemand is die heel goed is in geld inzamelen.
Ja. Ja,
precies. Het zijn vaak ontwikkelaars die vanuit hun passie en liefde voor het vak, zeg maar, iets ontwikkelen en publiceren. Zeg van, help mij mee met dit een mooi project maken. Maar uiteindelijk kan het dus iets uitgroeien zoals Curl, waarbij je dus een project hebt wat door miljoenen en miljarden bedrijven gebruikt wordt, zonder enige compensatie, zonder dat je ervan kan leven.
Ja, dat is, inderdaad.
Dat gebeurt en dat is eigenlijk heel erg jammer.
Ja.
Als je dit luistert en je werkt bij een grote firma die open source software gebruikt, zou ik eens willen vragen of eens kijken of je daar niet wat aan kan doen met een eenmalige of maandelijkse bijdrage aan zo'n project.
Ja.
Er zijn een heleboel manieren om dat wel te doen.
En de manier waarop jij dat dan dus doet, dat is het aanbieden van ruimte en bandbreedte voor mirrors.
Bijvoorbeeld.
En ik dacht zelf eigenlijk dat die markt wel een beetje, dat wel klaar was, dat verzadigd was. Maar
daar
is kennelijk dus nog steeds behoefte aan.
Ja, schijnbaar wel. Ja. Dat is, ik heb het opgezet om ook van te leren. Maar ja, het verbaast mij ook hoeveel verkeer daar langskomt. Ja. Dat is,
En hoe heb je dat aangepakt? Je hebt een server met voldoende ruimte erop. Je doet...
Dat is die Dell waar ik het net over had. Er zit een RAID array in met een paar disken. En daar heb je dan een beetje ruimte. Iets van 6 terabyte of zo. Nou, daar kun je wat een en ander op kwijt.
En dan vraag je aan mensen van een project van zal ik jullie mirror zijn?
Precies.
Hiervoor?
Ja. Ja, velen hebben gewoon hele mooie, hele fijne uitgeschreven processen daarvoor. Dus stel een R-sync in die eens in de zoveel tijd draait. Zorg dat het publiek hier beschikbaar is en laat het ons weten. Ja. Daar zijn ze dan heel blij mee. Zodoende ben je dan opeens een mirror geworden.
Nou, ik vind het echt super tof dat je dat doet, Nick.
Ja.
Ja. En ik denk ook dat het inderdaad erg belangrijk is om open source projecten op deze manier te steunen. Want ik denk toch dat de belangrijke ontwikkelingen in de software allemaal op open source gebied gebeuren.
Mm-hmm. Ja.
We moeten dat dus met z'n allen blijven steunen. Dankjewel voor deze reminder.
Tuurlijk, geen probleem. Ja.
Nou, Nou Niels, voor mij is dat een prachtige moraal van het verhaal. Meer geld naar open source initiatieven. En iedereen die nu luistert en een diepe broekzak heeft, die kan er een steentje aan bijdragen.
Nou, en ook als je geen diepe broekzak hebt, dan kun je misschien wat anders bijdragen. Kijk, een internetprovider heeft al gauw een servertje over. En wij gaan bij Fusix een OpenBSD mirror opzetten bijvoorbeeld.
Oh?
Ja, dat is gewoon leuk. En dat helpt. Ja, precies.
Leuk. Ja.
Dus je kan altijd bijdragen aan open source.
Ja, precies. Dus jij zit binnenkort een lekker AirSync scriptje te configureren.
Ja,
dat grondjobjes. Leuk. Dat was het gesprek met Nick, maar de Friesijks barbecue was heel erg vruchtbare grond voor jullie om vele andere gesprekken te hebben. En terug van weg geweest was ook Tristan Surink.
Ja, ik herken hem nog. Dat is leuk, want ja, ik weet hoe die er in het echt uitziet. Maar dat is maar een heel select gezelschap dat weet.
En toch zit hij vaak in mijn oor. Dus dat schept toch een band. Maar je hebt Daniel er ook bij getrokken.
Ja, dat is een collega van Tristan. En Nick had een hele equipe afgevaardigd naar de Fries AX Barbecue. En Tristan zei, we moeten ook zeker Daniel er even bij hebben. Want die is ook met leuke dingen bezig. Want die doet namelijk security bij Nick F. En dat is dan dus niet de security voor het datacenter. Dus dat hij de pasjes uitdeelt en de sleutels. Mm-hmm. Maar ja, security op het netwerk van Nick F. Laten we het eventjes correct houden.
Ja. Nee, en wat je nu gaat horen is een gesprek waarin je ze aankondigt en nog even herinnert wat doet Nick F. allemaal nog meer. Maar er komt ook al gelijk de eerste anekdote aan bod waarin het belang van die beveiliging al heel erg duidelijk is.
Aan tafel aan de Fries AX Barbecue, Tristan en Daniel, die werken bij Nick F. En Tristan hebben wij eerder in de podcast gehad. Dat is die vent die DDoS'en uitvoert voor zijn plezier en heel vaak apparatuur op de pijnbank legt. Maar Daniel, die kennen we nog niet. Dus ik zou zeggen, barst los. Wat doe jij bij Nick F, Daniel?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar 10 jaar geleden heb ik daar natuurkunde gestudeerd. Daar ben ik in gepromoveerd.
Ja.
Ja, deeltjesfysica. Toen heb ik wat omzwerven in IT-land gemaakt, pentester geweest, voor de overheid gewerkt. En uiteindelijk ben ik teruggekomen bij Nick F, nu ongeveer een jaartje. In het hart ben ik nooit echt vertrokken. Ik ben daar vaak genoeg op bezoek geweest. Maar daar zit ik nu aan de IT-afdeling en doe ik wat meer specialere projecten en zit ik in de security kant.
Ja, want de gemiddelde luisteraar van de Fusix podcast, die zal Nick F natuurlijk vooral kennen als datacenter waar het eigenlijk allemaal gebeurt. Hè? Waar iedere provider van Nederland wel een kast heeft staan met de apparatuur in en waar ook flink gekoppeld wordt. Maar Nick F heeft zelf natuurlijk ook een infrastructuur waarover het een en ander moet gebeuren. En moet ik jouw taak daar meer in zien?
Ja, ik zit meer aan de Nick F zelf kant, de datacenter kant.
Ja.
En is dat onderzoek in security of bepaalde projecten met uitdagingen? Hoe?
De kant van Nick F waar ik in zit is dus meer de academische instellingkant, waar natuurkunde en fundamenteel onderzoek plaatsvindt. En dat is een kennisinstelling en heb je heel veel connecties naar buiten toe. Je hebt infrastructuur staan, eigen compute cluster en dat soort dingen. En dat moet ook een beetje beveiligd worden, want anders dan gaan de Chinezen de bitcoin opdraaien en dat soort grappen, dat wil je voorkomen. Heel veel van dat soort instituten die huren dan bijvoorbeeld een Fox IT of een andere commerciële partij om de security te regelen. Maar wij bij het Nick F zijn te eigenwijs om dat te doen.
Ja,
dus we doen het zelf.
Zeker, ja.
Dus we hebben ons eigen sokje gebouwd.
Beste.
Ja, precies. Een eigen security operations center en daar draai ik in mee.
Ja, ik dacht dat het alleen Tristan was die eigenwijs was binnen Nick F. Maar ik begrijp dat
we zijn is een jobwijster.
Wijdverbreid.
Het is een soort van eigenschap bij dat instituut.
Wetenschappers zijn eigenwijs.
Zeker.
Het kan ook heel vervelend zijn als ze een mening hebben hoe IT eruit moet zien. En dat is gewoon fout. Dus dan
mag je het zelf doen zoals jij dat goed vindt, toch? Dat is de vrijheid.
Ja, wij van
de
IT-afdeling hebben daar dan wel weer opmerkingen over. Want wij mogen daarna weer gaan beheren.
Ja.
Maar ja, komt altijd wel goed.
In die zin zie ik wel parallellen met wat wij doen. Want bij Fusix hebben wij ook wel een beetje eigenwijze mening over hoe dingen moeten. En zo richten we onze datacenters op een bepaalde manier in. Of eigenlijk hoe het allemaal aan elkaar geknoopt is natuurlijk. En als een klant aansluit, dan moet hij dat ook doen volgens de manier waarop wij het beste vinden. Zodat het ook echt redundant is. Dus dat zie ik daar dan eigenlijk wel in terugkomen. En heb je dan af en toe moeite om mensen ervan te overtuigen van nee, dit is dan echt de manier waarop we het gaan doen? Want het zijn niet de meest volgzame types die bij Nick F werken, volgens mij.
Nee, klopt. En je hebt ook alleen maar met slimme mensen te maken. Dus die knutselen er vaak zelf ook los. Dus vaak staat er al een halve oplossing en daar heb je dan mee te dealen. Maar in de praktijk, ik bedoel, je hebt je standaard frustraties, maar gaat het eigenlijk altijd goed. Want we zijn er samen om in dit geval het onderzoek te doen. Dus ja, iedereen weet gewoon, iedereen zit goed in de race. Dus dat loopt vaak wel los.
En het helpt ook dat je het uit kan leggen.
Ja, en dat mensen begrijpen wat hij wil vertellen.
Waarom iets niet handig is, bijvoorbeeld.
Ja.
En vaak komen ze na de tweede keer wel meteen bij je.
Ja.
Die luxe heb je niet met klanten. Hè? Die begrijpen niet altijd. Wat...
Ik snap best als je een modebedrijf bent, dat je iets met internet moet, dat je er totaal niks van snapt. En dat je ergens iets hebt van, ja, ik heb het nodig om mijn business draait erop, maar ja.
Nou ja, maar bij Nikkev is dat misschien ook wel een beetje de vraag, Tristan. Kijk, jullie zijn natuurlijk geen modebedrijf. Tenminste, als ik een beetje rondkijk, als ik op Nikkev ben, dan denk ik niet van, hey, hier lopen allemaal modestudenten rond. Maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen, jullie, als je zo'n computercluster bekijkt, ja, dan maken wetenschappers daar gebruik van. Maar zo'n ding hangt natuurlijk niet aan het internet. Dat kan ik me niet voorstellen.
Jawel.
Dan moet,
Met heel veel bandbreedte aan het internet.
Ja, ja, aan het echte internet.
Aan het echte internet.
Vandaar een security afdeling.
Nou, dat was dus precies wat mijn vraag ging zijn. Omdat ik me gewoon niet kon voorstellen dat zoiets aan het internet hangt. Dat niet aan een wetenschappelijk netwerk, een internetwerk, iets waar je alleen maar bij kan komen als je daar ook wat te doen hebt.
Er zijn twee varianten van grootschalig rekenwerk. Dat is misschien wel handig voor de luisteraar.
Mm-hmm.
Je hebt HPC en HTC. Waarbij HPC is High Performance Computing. Dan moet je denken aan de grote supercomputers. Zoals in Nederland hebben we er snelheids voor staan. En HTC is High Throughput Computing. En het verschil is, op een HPC systeem doe je vooral één groot sommetje wat verdeeld wordt over meerdere machines. Die onderling heel veel bandbreedte naar elkaar hebben. Dus bijvoorbeeld een InfiniBand-netwerk of iets anders om alles aan elkaar te knopen. En een HTC-cluster is juist, ik heb machines. De machine zelf draait meerdere typen rekenwerk op. En je hakt eigenlijk de machine in kleine stukjes op. Dus je doet precies het omgekeerde van wat je op een supercomputer doet. En dat is vooral nuttig als je rekenwerk hebt wat op zichzelf staat. Dus als jij bijvoorbeeld je fotocollectie pakt, elke foto kan je onafhankelijk van elkaar beoordelen.
Mm-hmm.
Of die scherp is, of hetgene erop staat wat je door wilt hebben. Er is geen relatie met de volgende of de vorige foto.
Ja, en dan kan elk computer eigen stukje afmaken.
Ja, dus je kan
dus
zeggen van, ik gooi die 1000 foto's in meerdere computers. Ik zeg tegen allemaal, kijk of die foto voldoet. En dat gebeurt gewoon parallel naast elkaar. Allemaal los van elkaar. Maar omdat dat systeem, omdat wij dus heel veel data hebben en elke... De hoeveelheid data per rekeneenheid is vrij laag. Nou, vrij hoog. Dus heel veel data doen we heel weinig berekeningen op.
Ja.
Moet je dus grote bandbreedtes hebben om die data er doorheen te kunnen jagen. En laten we een apparaat hebben wat 20 petabyte per jaar aan data genereert.
Ja.
Dus daarom dat onze clusters zo dik aan het internet hangen. En als je kijkt naar een supercomputer. Je hebt supercomputers waar gewoon honderden gigabits aan bandbreedte intern zit, die met gigabit aan het internet hangt. Zodat de gebruiker op afstand kan inloggen en zijn werk er een beetje in kan gooien. En voor de rest gebeurt alles al in dat ding zelf als een soort van cocon.
Ja, maar waarom moeten die computers dan per se aan het internet hangen, Tristan? Want
ja,
het is toch
het
niet dat je daar naartoe
private
kan SSH'en vanaf je huis en dan een opdracht geven of zo?
Je kan bij de toegangsmachines kan je naar thuis bij.
Ja, precies.
Waar je je jobje in kan schieten.
Ja. Nou, dus dan begrijp ik het, Daniel. Er is echt superveel te doen als je SOC bent op zo'n omgeving.
Ja, zeker. Dus we monitoren alle connecties naar buiten toe, ook een aantal intern. En wanneer er dan inderdaad iets geks gebeurt, alert op. We zoeken uit wat er aan de hand is. Gelukkig vaak niet echt iets spannends, maar soms ook wel. Dus ja.
Ja? Wat is het spannendste dat je hebt meegemaakt?
Nou, ik draag pas een jaartje mee, dus dat valt allemaal nog wel mee. Ik bedoel, je standaard phishing mails en verdachte inlog en dergelijke. Ik denk het spannendste wat meegemaakt is, meer voorbereidend werk, was een conferentie in China. Want ja, academie is veel transparanter dan bijvoorbeeld het zakenleven. Dus er was gewoon iemand die zei van, ja, ik ga naar China over een paar weken. Moet ik nog ergens rekening mee houden? Ja. Dus die hebben we heel snel een burner laptop gegeven en gekeken, ja, naar welk account mag je wel en niet inloggen als hij in China is. Om dingen als bedrijfsspionage, ja, we zijn niet echt een bedrijf, maar een bedrijfsspionage en zo, dat risico gewoon te mitigeren. Ja. Dus dat is wel even creatief nadenken van, mag je nog wel bij zijn mail kunnen? Heeft hij toevallig wachtwoorden op zijn laptop staan of zo? En dat soort dingen. Ja.
En hoe is de reis verlopen naar China? Is die hier teruggekomen? Burner laptop in de shredder?
Ik weet niet of we hem in de shredder hebben geduwd, maar in ieder geval dus wel weer in beslag genomen en misschien heel hard geformateerd of zo, weet ik niet zeker. De persoon zelf heeft niks gemerkt, maar dat is natuurlijk, ja. Dan weet je natuurlijk nog steeds niks. Dus, maar we hebben niks verdachts gezien. Dus,
Niels, zou jij je laptop door de shredder gooien als je op vakantie was geweest naar China?
Nou, ik denk het wel. Maar ik zou een andere laptop meegenomen hebben naar China dan die ene waar ik alles op heb staan.
We zijn echt bang voor de geheime diensten. Hè? Dit is.
Dat is zo. Ja, en ik denk ook dat dat wel terecht is. Ik ben jaren geleden ook op een vliegveld geweest. Ik had toen een 17-inch MacBook Pro waar ik zelf een SSD in had gezet in plaats van de harddisk.
Ik weet precies welk model dit moet geweest
en,
moet zijn.
Op een vliegveld in een buitenland waar ik verder niet op inga, daar werd geconstateerd dat er schade was aan de schroefjes. En ze vroegen of die laptop ooit was gerepareerd geweest.
Ja.
Nou, gerepareerd. Nee, het is Apple. Het gaat nooit stuk. En ik realiseerde me niet dat ze bedoelden of die open is geweest. En nou, die laptop werd meegenomen. En die kreeg ik 5 minuten later terug. En ik heb altijd gedacht, ik ga dit ding niet meer vertrouwen vanaf nu.
Dat snap ik dan wel weer, ja. Ja, nou, bijzonder hoe dat werkt. Ik ga later dit jaar ook op vakantie naar buitenland. En dat is dan de Verenigde Staten. Dan weet ik dat ik mijn vingerafdruk braaf mag achterlaten. Zeker. En dat ze mij vragen gaan stellen in de richting van, wilt u hier blijven, meneer? Maar mijn laptop afgeven aan iemand, dat zou ik ook niet leuk vinden.
Nee.
De rest van het gesprek dat je had met de heren van Nikhef ging eigenlijk ook over beveiligingsmaatregelen, maar ook over hoe je je netwerk robuust houdt ten opzichte van DDoS'en. Nou, daar hebben we het natuurlijk vaker over gehad, maar jullie pakken dat volgens mij op een andere manier aan. Want zij doen het liefst zoveel mogelijk zelf, heb ik gemerkt.
Nou, dat is wel nerd eigen natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Not invented here syndroom. Dat staat hoog op de lijst, denk ik, van symptomen die je hebt als je nerd bent.
Ja, die kom je tegen, zeker.
Maar ja, zij doen inderdaad veel graag zelf. Het komt ook voor dat onlangs nog dat Nick even een testje doet met een anti-DDoS systeem. En dat de vendor van dat systeem mij dan belt om te vragen, wat zien we tegenwoordig in het wild allemaal nog? Dat was ook wel grappig. Maar ja, ze doen veel zelf. Ze testen veel zelf. En eigenlijk is dat heel erg fijn. Want daarmee halen zij bugs uit nieuwe apparaten die nog niet in de internetbranche worden gebruikt verder. Omdat ze daar toch gewoon bij Nikhef wel ietsje harder verkeerd doorheen duwen dan wat wij doen in onze industrie.
Nou, en als je beveiliging van een netwerk een interessant onderwerp vindt, dan zou ik zeggen, pak je klapblok maar vast tevoorschijn, want er komen wat gouden tips jouw kant op.
Kijk, de reden waarom ik zo vroeg over van, goh, waarom zijn die computers dan eigenlijk met het internet verbonden, is natuurlijk dat als wij een typische klant van ons een tip zouden moeten geven over hoe die zijn netwerk moet beveiligen. Ja, dan begint het natuurlijk bij alleen aan het internet koppelen wat er aan het internet gekoppeld moet zijn.
Dat zijn ook dingen die wij doen. Dus bijvoorbeeld onze vreesmachines, die hangen niet aan het internet.
Nee.
Ons gebouwbeheersysteem hangt expres niet aan het internet. Nee. En zouden we nog meer van onze dingen die heel expres niet aan het internet hangen, ook al zeggen leveranciers of andere soorten partijen. Ja, dat is toch hartstikke handig. Kan je thuis met je mobieltje kan je kijken hoe het ermee staat. Nee, dat willen we niet.
Nee, maar als je nou zo'n soort tip zou moeten meegeven aan iemand die zegt, ik moet mijn netwerk veiliger maken, of iemand die misschien zijn eerste stappen doet om iets in een datacenter te plaatsen en op het internet aan te sluiten. Waar zou zo iemand kunnen beginnen om te zorgen dat de boel eigenlijk allemaal netjes veilig is?
Ja, de dooddoeners en inkoppers zijn, hou een goede inventaris bij, welke hardware je hebt, welke software, patch management. Maar ik zou zeggen monitoring.
Mm-hmm.
Je weet niet waar het mis kan gaan als je niet ziet wat er daadwerkelijk gebeurt. Welke verkeersstromen je normaal wel en niet ziet en dat soort dingen. Dus daarom zijn we ook begonnen met het bouwen van een sok. Want je kunt wel meteen ergens de diepte induiken. Maar als je dat blind doet, heb je geen idee hoe effectief je bent. En wat voor laaghangend fruit je daadwerkelijk mist. Dus ja. Wij zijn eerst begonnen om die hele monitoringen op touw te zetten. Zodat we echt gewoon vrij zeker weten dat we alles zien. Dus alle netwerkverbindingen. Dat we weten alle machines die in ons netwerk hangen. En daar valt dus ook een stukje van de, ja, noem het maar kantoorautomatisering op. De laptops die uitgegeven worden aan medewerkers. De computers die er staan. Want dat is bij heel veel bedrijven vaak een bende. Ze weten gewoon niet wat er staat, wat er uitgerold is. En toen wij begonnen zijn met opruimen, dat is voor mijn tijd daar. Dus toen werd Windows XP uitgefaseerd en Windows 7 en zo. We zijn gewoon op het netwerk detectie gaan bouwen om bijvoorbeeld Windows 7 machines te zien. En die blijven nog jarenlang af en toe terugvinden. Want ja, iemand had een keer zo'n desktop staan, heeft die in de kast gelegd, nooit ingeleverd. En 5 jaar later pluggen ze hem er weer in. En als je dat soort dingen niet ziet, dan heb je geen idee wat je netwerk aan het doen is. En dus we zijn inventarisatie, monitoring en vanuit daar kijk je verder naar waar gaat het vaker mis, wat kunnen we oplossen. Anders ben je gewoon blind bezig. Ja.
Maar jullie doen monitoring en analyse van wat je monitort, van de data uit de monitoring zelf.
Ja.
Ja, misschien een domme vraag, maar gebruiken jullie AI, wat zo in de mode is?
Op dit moment niet. We zijn er wel naar aan het kijken in een brede zin van het woord. Maar AI zijn we A, nog niet echt aan toe. Er is nog genoeg wat we zelf gewoon met het handje kunnen doen. Maar ook B, bij AI en al dat soort technieken weet je vrij snel eigenlijk niet meer precies wat er aan de hand is. Als ergens een alarm afgaat die AI opwerpt, kun je checken of je klopt. Maar wat ziet die AI niet en dergelijke? En juist in dit systeem met de security en de monitoring wil je 100% zeker weten dat je weet wat je aan het doen bent.
Ja.
En als je baseline monitoring en zo doet, dan wordt het vrij snel een soort van black box. Je gelooft maar wat de computer roept en dat is juist wat we willen voorkomen. En daarin zijn we misschien ook weer een beetje dat Nick F. Koppig, dat we het zelf willen doen.
Nou, ik vind het heel verstandig. Vooral wat je net zei, eerst willen jullie zien welke behavior op het netwerk normaal is. Mm-hmm. Dus hoe ziet er normaal stand van zaken uit? Dat is iets wat wij ook willen en doen. Dat is vooral met anti-DDoS mitigatie. Je wilt aan de ene kant uiteraard DDoS voorkomen, aan de andere kant je wilt niet legitiem normaal verkeer gaan blokkeren omdat het verdacht eruit ziet. Dus je moet ergens baseline hebben en weten en als internetprovider dan bijna bij elke klant is normaal verkeer anders dan van een andere klant, want geen netwerken zijn precies hetzelfde. Ja. Dus voor elke klant een profiel bouwen van wat is een baseline, wat is normaal verkeer en daarvoor heb je uiteraard monitoring nodig, dus informatie en dan verwerken van die informatie en zichtbaar maken en begrijpelijk.
Al is het wel met een DDoS dat je ook gewoon naar de kenmerken van de pakketten zelf kan bekijken. Gewoon als bepaalde combinaties in het pakket zelf niet kloppen of niet logisch zijn, kan je daarop al heel veel filteren.
Maar ga je dan de kant van content? Want...
Nee, ik bedoel gewoon echt gewoon zeg maar als je de pakketheaders van een TCP-IP-pakket bekijkt.
Dus als het pakket niet op dezelfde manier opgebouwd is als een normaal pakket.
Ja, dus dat bijvoorbeeld zeg maar je TTL gewoon altijd op een bepaalde waarde staat. Zeg maar als je een Windows of Linux systeem hebt, dan is het bepaalde waarden zijn logisch om te zien.
Mm-hmm.
En als je opeens heel veel verkeer ziet wat helemaal erbuiten valt,
mm-hmm.
dan kan je al vrij zeker zeggen van nou, iemand staat hier verkeer te genereren of andere stoute dingen te doen.
Ja.
En dat zijn natuurlijk wel componenten die je kan doen zonder dat je weet van wat je klanten nou precies uitspoot.
Ja. Nou, wat dat betreft is het risico natuurlijk ook enorm. Want met die systemen waar jullie mee werken. Stel dat iemand een login weet te krijgen op een van die speeldozen van jou, Tristan. En die heeft 800 gig naar het internet. Nou, dan kunnen we allemaal wel raden wat daarmee gaat gebeuren. Dus in die zin is het eigenlijk...
Een kleuter met een bazooka.
Ja.
Maar dan een hele grote bazooka. Nee, dat klopt, dat klopt. Nee, bedoel, we hebben ook onze testsystemen die veel bandbreedte kunnen doen. Die koppelen we wel af van het internet. Behalve als ze bijvoorbeeld gaan oefenen met de overheid of dingen gaan testen.
Ja.
Zo hebben we laatst hebben een anti-DDoS product van een van de fabrikanten getest.
Ja.
Om juist te kijken van, nou, ze hadden een aantal klanten of potentiële klanten in Nederland die heel erg nieuwsgierig waren. Die aan ons vroegen van, heb je al eens keer ervaren, ben je dat al een keer tegengekomen? Het antwoord was nee. Nou, de betreffende fabrikant stond open voor en die heeft toen hun product onze kant op gestuurd. Een aantal van hun ontwikkelaars een aantal dagen kant op gestuurd en we hebben er samen naar gekeken.
Ja.
En dat hebben we ook vooral gedaan vanuit een maatschappelijk doel van, het is nuttig. Wat er betreft een partij die van plan zijn overnemen, die hebben ook een maatschappelijke relevantie in het ecosysteem, om maar even zo te noemen.
Ja.
En ja, zo dragen wij weer ons steentje bij. Een product aan zich was best waarde positief en verbaasd over.
En testplan, hebben jullie dat voor die anti-DDoS effectiviteit?
We hebben niet een heel hard testplan gedaan. Wat wij vooral gedaan is de type aanvallen die we bijvoorbeeld in een oefening doen. Die hebben we gewoon erop losgelaten. En gekeken, wat doet het?
Ja, wat gaat het doen?
Dus
ja.
Het was voornamelijk, we hadden een aantal dagen eruit getrokken. En we begonnen met heel simpel spul. En we maakten het steeds geavanceerder. En terwijl je bezig bent, bedenk je van, oh ja, dat is ook nog leuk om te doen. En zo gingen we vrolijk verder.
Het is leuk om te doen, ja.
Dus het is niet zo van dat ik nu opeens overboeld wil worden met vragen van wie ook ons anti-DDoS platform testen. Maar
nee.
In ieder geval in dit geval, het is ook een fabrikant waar we zelf ook wel een goede beta-testrelatie mee hebben. Dus dat maakt het ook wat makkelijker dan.
Ja, het was vooral leuk om te zien dat de eerste, zeg, uur, anderhalf, toen zaten zij eerst nog wat te zweten van gaan we meteen onderuit. Toen werd ze wat zelfverzekerder van, oh, we kunnen dit wel aan. En toen gingen ze onderuit. Toen zaten wij weer te lachen.
Ja.
Al was wel mijn quote van einde van de dag, die we zo ook gebruikten in hun samenvattingsslides, van dat het een irritant goed product is.
Oh, oké.
Okay. En dan bekeken vanuit mij als zeg maar als aanvaller. Dus,
ja.
Dus het houdt best wel goed zijn mannetje of vrouwtje of
het was allemaal snel
welke variant van de spreekwoord je leuk vindt om te gebruiken.
Ja.
Ik weet niet of je de naam van het merk wilt weten, maar...
Ik denk dat het op je jas staat.
Toevallig wel, ja. Ze maakten vroeger mobieltjes.
Is er nog iets dat we vergeten zijn, dat jullie nog kwijt willen?
Maar ik weet dat jullie wel zelf de vraag hebben gesteld om een keertje jullie DDoS-omgeving te testen.
Ja.
Ik weet dat het het eindonderwerp was van de vorige keer dat jullie in de uitzending was.
Klopt.
Dus hebben jullie nog steeds plannen?
Staat nog steeds op de radar, ja.
Nou, geef een IP-adres en wij druk op enter, hoor.
Ja hoor, we pakken zo de laptop erbij.
Nou, het is... We hebben niet de luxe van een digitale twin van ons netwerk. Dus als we dat gaan testen, dan moeten we dat zeer gecontroleerd doen.
Ja.
Het is ook niet zo van dat je de oplossing die je gebruikt, dat je daar makkelijk een tweede van naast kan neerzetten? Dat je het kan afschermen?
Jawel. Alleen, dat moeten we ook even goed opzetten.
Mm-hmm.
Ja. Ja.
Nee, ik bedoel, dat zijn natuurlijk de makkelijke dingen om te doen. Dat je er effectief een soort van speeltuin van maakt.
Ja.
Van, gaat het daar maar kapot? Nou ja, de klanten hebben er dan geen last van. Maar wat merken jullie zelf qua groei van het internet? Want zien jullie dat de grafieken steeds verder omhoog gaan? Of merk je van, nou ja, veel klanten hebben nog steeds genoeg aan weefvat 1 gigabit of 10 gigabit. En dan verwacht ik de komende 10 jaar dat er nog wel het geval blijft.
Ik zie niet enorme groei bij ons, nee.
Nee.
Kijk, wat dat betreft zitten we natuurlijk in een beetje een gek profiel. We hebben af en toe, we bedienen vrij veel bedrijven die op het randje zitten van enterprise en kleine ISP.
Mm-hmm.
En vaak als een kleine ISP een grotere ISP wordt, ja, dan denk ik, ze dus dat ze alles zelf beter kunnen en dan gaan ze weg. En dat gebeurt wel eens. Dus net als wij dan denken, nou, dat begint lekker te groeien met dollar klant,
ja.
Dan zeggen ze op. En dat gebeurt en dat is verder prima.
Of ze worden opgeslokt door een van de grote 3 bekende.
Ja, exact.
Kan ook gebeuren.
Alleen bij ons betekent dat dus dat qua groei zit het er in dataverkeer en zo, dat zit er niet echt in.
Mm-hmm.
Maar gezondheid van het bedrijf daarentegen wel.
Mm-hmm.
Omdat de bandbreedte die we verkopen, dat is wel heel dure en goede.
Ja. Ja, maar dat is ook even de reden waarvoor mensen natuurlijk bij jullie komen. Ze willen natuurlijk kwalitatief internet en geen gezeik, lijkt mij. En als ze 0900 Niels kunnen bellen midden in de nacht als het echt nodig is.
De telefoon gaat.
Dat bedoel ik.
Nou, het is toch wel knap van Julia dat ze af weet te sluiten met een punt dat we in deze podcast al heel erg vaak op een of welke manier wel gemaakt hebben. Dat is een soort van diep gewortelde weigering van Vuzix om half werk te leveren. Zo'n anti-DDoS-dienst, die hoort er gewoon bij. Want als je die niet levert en je ziet de klant die in zwaar weer komt door een DDoS, dan wil je die ook niet laten vallen. Dus dan hoort het er gewoon bij.
Nee, nou ja, die ene klant wil je niet laten vallen, maar je wil je andere klant ook niet laten vallen. Mm-hmm. Dus als er een DDoS binnenkomt naar een klant, dan is dat natuurlijk heel vervelend voor die klant. Maar bij ons is het dus altijd de eerste stap om die DDoS dan te isoleren van de rest van het netwerk, zodat alle andere klanten nog gewoon doordraaien.
Daar hebben we hele mooie afleveringen over gemaakt. Zeker. Dus dat weten we nog goed.
Ja, dit hoort er dus gewoon bij. Het kan niet anders. Je kan niet zeggen van er komt een DDoS binnen. Oh, die is naar een klant die geen anti-DDoS abonnement heeft afgenomen. Nou, dan doen we lekker niks.
Precies.
Want ja, dan is de rest dus ook allemaal impacted.
Ja, nou ja, goed. Het is bijzonder dat je bij hele grote netwerken ook heel veel capaciteit hebt om DDoS te absorberen. En ik denk dat als je het hebt over Vuzix en Nick heeft toch wel twee netwerken. Ja, je kunt ze niet met een simpel computertje eventjes op de knieën krijgen.
Nou, je kan met open BGPD heel ver komen.
Als je met Tristans 800 gigabit machines aankomt.
Dat is mooi werk. Hè? En het is zo fijn dat Tristan al die dozen krijgt van die vendors en dat hij daar dan lekker mee mag spelen. Want als iemand de problemen erin kan vinden, dan is hij het. En dan laat hem dat maar lekker doen in het lab in Nikkev, zodat wij later die spullen gewoon kunnen gebruiken op het commerciële internet.
Nou Niels, dan zijn we toe aan het laatste gesprek dat we voor deze aflevering voor de luisteraars in petto hebben. En dat is met een aantal heren van Surf. Je hebt ook al gezegd, dat heette vroeger Surfnet. Dus complexe termen, maar ik denk iedereen in de branche Surf al kent. Je had Edwin, Max en Joachim aan tafel.
Ja, ook die stonden gewoon bier te drinken aan de bar in Arendstuin. En zij doen heel erg veel. En wat blijkt, we hebben trotse verhalen gehoord van Tristan over zijn 800 gig verbindingen naar het buitenland. Mm-hmm. Nou, Randal, dat is dus eigenlijk allemaal door Surf geregeld.
Precies.
Ja. Dus daar valt die Tristan toch even mooi door de mand. Maar dat bleek allemaal tijdens het gesprek dat we met ze hadden. En ja, dat was een hartstikke leuk gesprek. Drie man van Surf inderdaad aan tafel. Dus er kwamen nogal wat verschillende onderwerpen aan de orde. En laten we ze horen wat ze te zeggen hebben. Op de Vuzix Barbecue troffen wij ook een heel team van Surf aan. Vroeger ook wel bekend als Surfnet. Ik heb het idee dat we straks heel veel termen gaan horen die vroeger aan waren en die nu B zijn, maar wie weet. En ik heb aan tafel Max, Edwin en Joachim van Surf. Jongens, jullie zijn bekend als een enorm netwerk. Als ik zou zeggen academisch netwerk. We gaan eens even kijken, wat zijn nou verschillen en overeenkomsten tussen jullie netwerk en hoe jullie dingen doen en hoe Vuzix die dingen doet. En dan gaan we eens zien of we dat kunnen ophangen aan iets waar onze luisteraar nog iets aan heeft. Als ik nou eens eventjes kijk, Surf, ik ken het toevallig omdat ik gestudeerd heb. Ik weet dat de universiteit daar aan hing. Wat is Surf eigenlijk precies? Joachim?
Surf is Research and Education Network binnen Nederland. We voorzien tal van instellingen van allerlei netwerkdiensten, waaronder internet, hogescholen, universiteiten, medisch centra, dat soort zaken. En wij doen ook op het internationale niveau een beetje mee, samen met andere Research and Education netwerken binnen andere landen en ook het Pan-Europese netwerk GIANT.
Ja, want dat vond ik wel interessant toen ik jullie hier eerder sprak op deze barbecue bij Arend in de Tuin. Dat Surf dus niet een netwerk is dat zo eventjes in Nederland ligt en dan, jullie hebben bandbreedte, jullie doen peering en jullie voorzien scholen en universiteiten van een verbinding. Maar er zit dus ook een internationale component aan. Dus er moet ook iets zijn van samenwerking met buitenlandse instanties.
Ja, dat klopt. Onder andere iets wat in een vorige podcast ook al door Tristan Seurink is gemeld. Verbinding naar Genève. Om zowel ons eigen verwerkingsdatacenter als het verwerkingsdatacenter van NICEF te voorzien van data uit de Large Hadron Collider. Ja. Dat is een van de internationale projecten. We doen ook aan spectrum sharing met andere research en education netwerken.
Ja.
Denk dan aan bijvoorbeeld PSNC in Polen of Belnet in België. En zo proberen we eigenlijk samen te werken om onze diensten ook internationaal te kunnen aanbieden aan onderzoekers.
Ja, dus die Tristan, dat is een mooie grappenmaker, want die zegt dan gewoon van dat die 800 gig heeft liggen naar Genève. Maar dat is dus eigenlijk gewoon jullie 800 gig, begrijp ik uit het verhaal.
Ja, de optische ingenieurs die denken altijd in een andere manier de bandbreedte dan in Ethernet. Eigenlijk is het zeg maar een soort van spectrum, dus eigenlijk was het een 100 gigahertz. terahertz moet ik zeggen, excuses. Ja. En dat is inderdaad hoe we internationaal samenwerken, want zo'n fiber voorzien, het zijn 21 sites waar amplifiers staan. En er zijn drie plekken. Dat is op in Brussel, Parijs, hebben we ook Rodem staan. Dat moet je eigenlijk zien als een optisch kruispunt, om maar zo te zien. Daar we ook onder andere Londen mee verbinden. Dat is peperduur, zo'n infrastructuur. En eigenlijk de enige manier om daar een beetje met een oké prijs voor de educatie mee te komen, is om vooral samen te werken internationaal. Dus je kan het soort van zien dat je eerlijk oversteekt. Van de Polen die hebben bijvoorbeeld ook spectrum naar Genève. En dan mogen wij zeg maar een soort van backup lijn mogen we dus over via Hamburg naar ook Genève krijgen. Dat noemen we een soort van eerlijk oversteken. Ja. En dan op die manier kunnen we samenwerken. Dan hoeven we niet twee lijnen in te kopen.
Ja.
En kunnen we op die manier voorzien.
Nou, dat is duidelijk, Edwin. Max, jij bent de architect bij SURF. Yep. Betekent dat dat je dit allemaal bedacht hebt en dat de jongens het mogen opereren? Of zit dat een beetje anders in elkaar?
Nee hoor. Ik hou me vooral bezig met het nationale deel van het netwerk. Wij hebben ook nog collega's die met het internationale deel bezighouden. Dus ik zorg vooral voor een goed nationaal netwerk. En de internationale delen komen uiteindelijk gewoon ook bij instellingen in Nederland terecht. Bijvoorbeeld Astron is er zo eentje. Dat komt vanuit...
Hier aardig in de buurt.
Dat is om een hoekje. Al die radiotelescopen in Europa zijn allemaal via de NRENS aan elkaar gekoppeld. Om samen één grote telescoop te volgen. Te vormen. Dat komt dan allemaal bij elkaar, bij de rug en bij Aston.
Ja.
Dus, ja, dat probeer ik ook in goede banen te leiden.
Heb zelf, en dat is intussen een kleine 20 jaar geleden, ook nog een optisch systeem ontworpen voor LOFAR, wat ook een project is van Astron. Ja. Maar die hadden dan, die hadden ook fibers. En ik begrijp nu dat hoogstwaarschijnlijk toen ook al een soort van internationale samenwerking geweest moet zijn. Want als ik zag wat die allemaal hadden aan fibers, dan dat zou onbetaalbaar geweest zijn voor zo'n soort project volgens mij. Ja. Dus dat toont dan ook maar weer aan waar SURF goed voor is. Of toen nog SURFnet. Ja. Als ik nou kijk naar wat zijn overeenkomsten tussen SURF en FUSIX. Nou, we bedienen natuurlijk allebei klanten. Ja. En we hebben dat netwerk niet omdat het leuk is om een netwerk te hebben. Het is natuurlijk wel leuk om een netwerk te hebben,
zeker,
Joachim. Maar het doel is om daar klanten op aan te sluiten. En we doen dat, denk ik, op een beetje een soortgelijke manier. Want als jullie een hele universiteit op het netwerk aansluiten, dan zet je daar niet een DRETEC-routertje neer. Dan heb je een document waarin omschreven staat hoe die klant moet aansluiten op het netwerk. En dat doe je natuurlijk op een mooie redundante manier die dan ook ondersteund kan worden. Is het wel eens lastig om zo'n klant ervan te overtuigen van kijk, dit is hoe het moet en ga nou maar mee met onze voorkeur, ons document, zeg, doen wat hier staat. Of vind je dat mensen nog wel eens dwars liggen? Want bij mij bij Fusix komt het wel eens voor dat een klant het allemaal maar ingewikkeld vindt. En vaak wordt er zelfs over dat BGP dat maar moeilijk is gesproken. Dus ik vraag me af, hebben jullie daar ook mee te maken als veel groter netwerk?
Ik denk dat wij in sommige situaties daar zeker mee te maken hebben. Maar ik denk dat wij misschien een op dat vlak een iets meer statisch netwerk zijn. Want het is natuurlijk moeilijker om een universiteit zomaar te verplaatsen. Onze aanzetmodellen zijn ook wel getoetst aan onze leden. Wat de universiteiten en de hogescholen zijn. Dus op dat vlak denk ik dat het best wel meevalt dat we daar niet de moeilijke vragen krijgen. En we proberen ook zo duidelijk mogelijk die documentatie voor die BGP-configuraties ja, aan te bieden aan onze klanten. En we proberen daar ook zeker meedenkend te zijn. En zeker naar de toekomst toe, waar zo dadelijk wel iets meer over verteld zal worden, gaan we daar zeker in mee om ook onze instellingen te kunnen ontlasten en een beetje tegemoet kunnen komen in de noden van de toekomst.
Ja. Nou, een ander ding waarin onze bedrijven, hoe verschillend in grootte ook, misschien een overeenkomst hebben, Edwin, dat is dat je natuurlijk ook bij jullie netwerken van je klant moet onderhouden eigenlijk. Je moet zorgen dat van je klant, van een universiteit, van een school, dat de hele handel ook blijft draaien. Is dat eigenlijk jullie taak of hoe...
En normaal gesproken was dat eigenlijk nooit de bedoeling. Eigenlijk was de CPE, de router die je als Surfnet aanlegt bij de instelling, ja, dat is de demarcatie en verder gaan we niet. En we hebben wel duidelijke documentatie op de wiki. Nou, dit is een voorbeeldje van hoe je een Cisco met BGP met ons netwerk kunnen laten praten. Dit is een voorbeeld van een ander merk. We merkten wel dat er hier en daar bijvoorbeeld een redundante backup-verbinding, dat de secundaire BGP-rol niet goed werd opgepakt, dat er toch problemen zijn. En bij Sunet, dat zijn onze het Zweedse equivalent van Surf, was het eigenlijk altijd heel normaal dat het netwerk van de grote universiteit werd beheerd door Sunet zelf. En sommige netwerkbeheerders waren zelfs onder payroll van Sunet, anderen weer bij de universiteit. Maar eigenlijk werkten ze allemaal heel erg samen, van tussen alle universiteiten door elkaar heen. Ze beheerden elkaars netwerk en ze hielpen elkaar mee. En op een gegeven moment hadden ze ook wel een beetje het probleem van, er is een beetje een leegstroom. Veel meer netwerkingenieurs gaan naar de service providers. We moeten meer automatiseren. En die kwamen inderdaad op een stuk automatiseringssoftware. Want wij proberen als een NRN altijd al een beetje vendor agnostisch te zijn. Dus we willen niet per se software-defined netwerksystemen hebben van één specifieke provider. Want dat is wel onze signature, als het ware. Dus toen Sunet inderdaad met die software kwam, dacht ik van, dat is interessant. Want wij merken dat probleem eigenlijk ook wel. Ja. Dus daar zijn we mee een pilot mee begonnen in Tilburg, bij een grote instelling. En dat is eigenlijk best wel goed opgepakt. En we zijn nu ook 4 andere pilots aan het opstarten om inderdaad echt het netwerk tot aan de wandcontactdoos in een klaslokaal te gaan beheren.
Wow.
Dus dat is iets wat volop in beheer is. En Surf Wireless, dat is inmiddels al wel echt een dienst. Dat is geen pilot meer. Daar hebben we ook 20.000 access points door heel het land op 85 verschillende gebouwen van ongeveer 20 instellingen in beheer op dit moment.
Zo.
Als er een rode draad is in deze gesprekken, dan is het inderdaad teruggeven aan de community. En dat kun je zowel doen met geld als aandacht, als bug reports, als het helpen met schrijven van open source software. Maar wat Surf eigenlijk doet, is heel erg op de toekomst vooruitlopen en heel erg capabele netwerken neerleggen door heel Europa met heel veel bandbreedte. En op die manier ook de vendoren een beetje wakker houden. Is eigenlijk best wel een mooie tak van sport, Niels.
Ik vind het ook, ja. Ja, ik ben dus heel blij dat ze de hete kolen uit het vuur halen voor ons. Want die spullen die gaan wij later ook gebruiken. Nu niet, maar straks wel.
Mm-hmm. En wat ik ook heel bijzonder vind aan het verhaal, en daar gaan we dan nu naar luisteren, is dat zij ook weer eigenwijze nerds met een not invented here syndroom zelf software hebben geschreven die het mogelijk maakt om het netwerk te automatiseren. Of in ieder geval de configuratie ervan. Dat is ook een thema dat hier vaker terugkomt, maar het klinkt voor mij al die tijd alsof daar al software voor op de plank ligt, Niels. Dat kun je gewoon gebruiken, toch?
Dat klopt. Er is software om netwerken te configureren. Vaak is dat wel een soort niche. Hè? We hebben in deze podcast het over Juniper Apstra wel vaker gehad. Nou, dat is echt een pakket om EVPN VXLAN netwerken te configureren en beheren.
Ja, specifiek die.
Precies. Dus als je daar routers bij hebt waarmee je peering doet op het internet bijvoorbeeld. Nou, dan kun je dat niet in Apstra opnemen. En ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje de reden waarom ook wij bij Fusix dat Not Invented Here syndroom hebben. Want ja, onze Fusix Teamworks portal is gewoon ook door ons gemaakt. Helemaal voor onze use case. En wij configureren daar ons netwerk mee. En we geven daar de klanten inzicht in wat er gebeurt op ons netwerk voor hun. Maar ja, ik kon niet een standaard pakket van de plank trekken dat precies zo'n dubbelster netwerk beheert en configureert. Nee, dat bestaat niet.
Nee, je hebt als bedrijf ook iets nodig dat je uniek maakt. En ja, uiteindelijk is het hoe je alles aan elkaar knoopt, maar ook hoe je dat beheert. Ik denk dat het goed is dat we even verder gaan luisteren, maar dan let vooral op wat zij dan vervolgens doen en wat hun insteek is met die software. Want ook daar dragen ze weer een steentje bij aan de rest van de community.
Ja, dat is ook wel mooi dat je dat zegt, want natuurlijk hebben we al eerder geconstateerd, ook in deze podcast, dat daar echt wel de toekomst in zit. Je kan een netwerk niet meer zomaar eventjes spullen uit de doos halen en gaan typen en dan zo configureren. Het moet allemaal te automatiseren zijn. Wij hebben daar bij Fusix best wat ervaring mee met dan het gebruik van een Juniper Apstra pakket. Dat kan diverse soorten switches beheren, ja, nou ja, eigen configureren, beheren. Dus dag 0, dag 1, dag 2 operaties doen. Als jullie nou zo'n netwerk gaan bouwen, gaan automatiseren, bouw je dan zelf iets? Of heb je daar dan ook een bepaald pakket voor of zo dat je dan kunt gebruiken? Of is dit iets dat dan in de toekomst komt, dit waar net al naar verwezen werd?
Exact. Nou, we hebben wel inderdaad het CENAS NMS softwarepakket dat we gebruiken.
CENAS NMS.
Ja, dit is iets wat op Sunet op de GitHub staat. Het is gewoon open source software. En kan je zelf ook gewoon gebruiken als je dat wilt.
Ja.
En daar hebben wij Juniper templates voor geschreven. In ons geval gebruiken we Juniper. We hebben heel vaak bij Juniper in de keuken moeten kijken van, hey goh, hoe werkt dit bij jullie in Apstra? Want dat willen we ook graag. Maar we gebruiken dus een VXLAN EVPN architectuur.
Ja.
Om op die manier eigenlijk op een heel campus connectiviteit te kunnen voorzien. En daar gebruiken we ook een soort van spineleaf architectuur voor. In ons geval een core distributie laag als het ware.
Ja.
Over de verschillende campus heen.
En wat jullie daar ontwikkeld hebben, dat geef je dus ook weer terug aan de community, begrijp ik.
Ja, eigenlijk wel. Die open source software. Ja, was door Sunet in het begin hadden ze inderdaad een stuk software gebouwd. Daar hebben we OIDC aan toegevoegd, een stuk authenticatie. Zodat bijvoorbeeld een systeembeheerder of een netwerkbeheerder van een instelling die dat zou gebruiken ook kan inloggen en het netwerk kan aanpassen. En dit is inderdaad gewoon gemerged op de GitHub. En op die manier geven we dat terug aan de NREN community. En ik ben zelfs in Oeganda geweest, de RENU, dat is daar de NREN. Want elk land heeft een NREN als het ware. Ja, en die hebben daar ook hele andere uitdagingen. Ja, die gebruiken dan geen Junipers vanwege hun stroomstoringen die ze daar regelmatig hebben. En een Juniper komt gewoon niet zo heel goed online na de stroomstoring. Dat is toch weer BSD, caches.
Ja, exact.
Lastig. Dus zitten dan weer vooral op de microtik. Dus dan zijn we nu daar weer samen aan het kijken van, hoe kunnen we jullie verder helpen? En dan wordt het misschien ook wel heel interessant voor de hobbyisten als het ware.
Ja. Goh. Nou, ik
hey, sprakeloos.
Sprakeloos, ja, eigenlijk wel een beetje. Wat leuk dat dat dan ook weer terugkomt. En dan zeg ik net wel dat die Tristan zo'n grappenmaker is met zijn 800 gig. Maar het mooie is natuurlijk wel dat dat allemaal wel weer terugkomt. En dat de dingen die hij test over jullie glasvezel, ja, dat we daar dus wel wat aan hebben. Later ook weer, omdat vendors daar wat mee kunnen.
Ja.
En ik ben eigenlijk ook diep onder de indruk om nu te horen dat die software die jullie daarvan maken, om dit allemaal te kunnen beheren, dat ook gewoon weer teruggaat.
Ja. En dat doen we ook eigenlijk voor het beheer van ons nationale netwerk. Ja. Daar hebben we ook een volledig orchestrated systeem voor, wat ook in-house wordt ontwikkeld.
Mm-hmm.
Workflow-orchestrator.org.
Ook open source.
Maar ook open source. Om eigenlijk daar ook de dingen die wij leren met de vendoren die wij gebruiken, om dat ook weer terug te kunnen geven aan de community. Ja. En daar hebben we ook heel goede samenwerkingen met andere NRENs om ook binnen hun netwerk eigenlijk die orchestration engine te gaan gebruiken om van het administreren van IP-adressen tot service-administratie tot de daadwerkelijke configuratie van de devices. Dat eigenlijk om een vendor onafhankelijke manier te kunnen gaan doen en mm-hmm. hun daar ook bij te helpen naar de toekomst toe. Wow.
Nou, sowieso is heel veel informatie over SURF denk ik online te vinden, want jullie zijn wat dat betreft een heel open organisatie. Je hoeft je niet af te vragen hoeveel gigabit transit SURF precies doet, want dat kun je gewoon opzoeken, toch?
Ja. Stad.surf.nl.
Correct.
.net.
Stiepen.net? Ja, oké.
Okay. .net. Ja. Ik vind het prachtig, leuk. Ben ik nog iets vergeten?
Misschien nog één leuk verhaal over onze 800 gig test. Want we waren op een gegeven moment op de dinsdag.
Wacht even, dan ga ik hem eventjes... Nou, intussen zie ik Tristan glimlachend op de achtergrond. Want die had 800 gig gehoord hier op de FreeSix Barbecue. En die dacht, hey, daar moet ik bij zijn. Maar daar zit vast nog wel een verhaal aan vast, denk ik, Edwin.
Jazeker, want we waren inderdaad naar Genève toegereden. Ik en een collega. En daar hebben we inderdaad de apparatuur geïnstalleerd. En later in maart gingen we dus daadwerkelijk de optische apparatuur activeren. Dus dat is zeg maar de transponder, in dit geval de DMAT 6 van Nokia. En wat ik eerder zei over de ROADMs in Amsterdam, Brussel en Parijs. Dan heb je een zogenaamde channel power offset. Dus als je te hard scheelt op één kanaal, dan heeft dat invloed op de andere kanalen. Alleen in dit geval is het een 150 gigahertz bandbreedte. Terahertz moet ik zeggen. Dus we zaten daar heel erg mee te pielen van hoe kunnen we een goede waarde krijgen. Dus in dit geval de Q-margin, daar wordt het in uitgedrukt. Hoe goed het optische signaal is. En op een gegeven moment zaten we daar 15 uur lang aan te pielen op de dinsdag.
Zoals techneuten doen.
Ja. Exact. En het was toen nog niet gelukt. Maar er was een zogenaamde... het signaal heen was anders dan het signaal terug. Dus de fiber leek langer op de weg terug. Dus toen had overnacht had Nokia een firmware gebakken. Dat ze dus... alineaire compensatie konden doen. Dus toen konden we weer gaan testen. Omdat hallo, maar ik wil graag toch... Ik had een afspraak die dag. toen kreeg ik toch weer een sms'je van... Goh, zou je toch weer even... De Nokia engineers vroegen toch... Kan je toch weer even de channel even aanpassen? Ja. De offset. Dus toen zat ik op een gegeven moment in de bijenkorf in de bar... Dan zei ik, oké, we moeten nu Parijs zoveel decibel offset. En op een gegeven moment zitten mensen in de bar je aan te kijken van waar is die mee bezig. Ja. En op een gegeven moment had ik inderdaad mijn afspraak. Dus hadden we inderdaad de change of shifts. Dus toen kon Yogi het weer verder overnemen. En dat was, dan zit je op die manier toch te sleutelen aan zo'n belangrijke verbinding. Het was wel een parallelle channel. Dus in die zin was het nog geen productieverkeer. Maar dat was best wel een interessante ervaring, gezien we 2 jaar hiermee bezig zijn om dit voor te bereiden.
En hij deed het uiteindelijk wel natuurlijk. Want,
hij deed het uiteindelijk
anders,
wel. Ja.
Was Tristan niet blij. Ja.
Klopt.
Exact.
Maar dat is wel, dat zijn enkele dagen van oogkleppen op en gewoon gaan voor dat eindresultaat.
Ik denk dat veel techneuten wel zo'n verhaal hebben. En dat maakt het vak natuurlijk ook extra interessant. Als het zo was dat je alles uit de doos kon halen en aanzetten en het werkte, dan was het heel wat anders. Ja. En wat jullie hiermee doen, dat is natuurlijk ook niet iets dat zelfs bij zo'n fabrikant elke dag gebeurt. Dus het is heel logisch dat dat voeten in de aarde heeft voordat dat werkt.
Ja.
Ja. Nou, petje af.
Niels, ik ben er heel bang voor dat niet alleen elke techneut een verhaal kent waardoor diegene nachten door moest halen op vliegvelden en eigenlijk liever iets anders aan het doen, maar ook door enthousiasme gedreven wordt. Maar ik denk ook dat menig nerd die luistert nog zulke nachten tegemoet gaat. Dat is ja, gewoon een fact of life. Dit hoort erbij.
Dat is een punt, ja. Ja, nee, dat klopt. Ja, ik zeg wel eens, dan had ik maar een vak moeten leren. Nou heb ik op zich natuurlijk een vak geleerd. Maar ja, elke netwerknerd, je hebt gelijk, die heeft dit meegemaakt of die gaat dit meemaken. Ja.
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 En je hebt een hele lange nacht gehad op het moment dat je de gesprekken hebt gedaan op de Frisa X barbecue. We zijn nu weer een aantal gesprekken verder. Ik hoop dat de luisteraars daar wat van hebben geleerd en het ook leuk vonden om te horen. Maar je zou het niet zeggen, die nacht was lang, dus zijn nog meer gesprekken. We gaan in de volgende aflevering stilstaan bij een telecomproject. En dan niet zomaar één. Iemand die zelfstandig met open source software, een Raspberry Pi en tweedehands apparatuur een 5G-netwerk heeft weten neer te zetten.
Onvoorstelbaar.
Dat is toch een pracht van een verhaal.
Ja.
Ja. En als we dat verhaal hebben gehad, dan sluiten we ook nog eventjes af met de organisator van dit mooie feest, Niels.
Arend Brouwer.
Jazeker.
The one and only. Ja, de man die mij ooit vertelde toen ik voor de eerste keer bij hem thuis op de koffie zat. Ja, als ik een feestje geef, dan wil ik nog wel eens de hoofdzekeringen vervangen in mijn huis, zodat ik wat meer stroom kan trekken. Want Arend is zelf ook elektricien namelijk, dus hij mag dat.
Hmm.
En toen zei ik, nou, dan wil ik niet weten wat voor soort feestjes jij geeft in die tuin van jou. Nou, ik weet het inmiddels. Het zijn goede feestjes.
Dat was hem alweer, deze aflevering van de Fusix podcast. En deze podcast wordt gemaakt door Fusix. Je hoorde Niels Raaier, Julia Magelien en mij, Randal Pelen. Met gastrollen voor Nick Bouwhuis, Joachim Op den Akker, Edwin Verhul, Max Mudde, Daniel Geerts en Tristan Suurink. Deze podcast werd geproduceerd door Yolo Media. Heb je vragen over de podcast, onderwerpen die we volgens jou eens moeten behandelen? Of zou je zelf een keer willen komen praten in de podcast? Mail ons dan op podcast@fusix.nl. Alle reacties zijn daar van harte welkom. Voor nu, leuk dat je luisterde en tot de volgende.